Bij Bank van Breda verdient u meer rust. Meer gemoedsrust. Zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij focussen op al uw financiële vragen.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur. Onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Op maandag blikken we vooruit op de week. En die zit barstens vol politieke deadlines. Daarom hier bij mij in de studio Jasper Doren, chef politiek en economie bij De Tijd. Welkom Jasper.
Goedemorgen Bert.
Vlaams minister-president Jan Bon zal straks een septemberverklaring geven in het parlement. Hoe wil hij ons door deze moeilijke tijden loodsen? Komt er dan toch nog een Europees prijsplafond voor gas? De Europese ministers van Energie zitten daar vrijdag over samen. En hoe gaat het verder met Italië, nu radicaal rechts daar de verkiezingen heeft gewonnen? Het is maandag 26 september.
De zeven van de tijd. 1.
Het was een intens weekend voor de Vlaamse regering. Die zitten samen over de septemberverklaring. Minister Hilde Krivits was zelfs een tijdje oud. En het weekend is nog altijd bezig ook, zou je kunnen zeggen. Want de excellenties zitten op het moment dat we dit in alle vroegte opnemen nog steeds samen om een pakket maatregelen af te kloppen die ons door deze financieel moeilijke tijden met dure energie moeten loodsen. De gesprekken verlopen dus duidelijk moeizaam. Jasper, wat is daar aan de hand?
Ja, het was inderdaad een heftig weekend, Bert. CD&V, vice-minister-president, is zaterdag onwel geworden, waardoor de onderhandelingen een tijd lang hebben stilgelegen. Ze heeft aangegeven dat alles oké is, maar ze werd aan tafel wel vervangen. Nu, de grote discussiepunten, de jobbonus, dat is een premie voor de laagste inkomens en de kinderbijslag. Die jobbonus die zou guller worden, de bedragen gaan omhoog en meer mensen zouden er recht op hebben. En voor de kinderbijslag blijft de vraag of iedereen een verhoging krijgt, of die enkel wordt ingezet of gericht naar de laagste inkomens. De laatste tegen vanmiddag moet er een akkoord zijn, want dan wordt Jan Bon in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Dus het wordt nog spannend.
Inderdaad. En als hij daar dan staat, die Jan Bon, in dat Vlaams parlement voor zijn septemberverklaring, ja, staat hij ook aan het begin van een politiek jaar. Hoe staat hij er eigenlijk voor, deze Vlaamse minister-president?
Nu, zijn partijvoorzitter Bart De Wever zei ooit over de regering Michel dat de dash eruit was of is. Je zou hetzelfde kunnen zeggen over deze regering Jan Bon. Jan Bon moest de Vlaamse regering een smoel geven die er onder zijn voorganger en partijgenoot Geert Bourgeois niet altijd was. Maar je kunt moeilijk zeggen dat hij daarin geslaagd is. Een N-VA'er verwoordde het bij ons in een artikel van collega Dieter Dujardin zo. Jan Bon is een politicus van de vorige eeuw. Hij laat zich niet opjagen door de druk van publieke opinie of van de media. Maar dat is op dit moment behoorlijk moeilijk, want of het nu over corona of over de energiecrisis gaat, er is een constante vraag naar directe oplossingen. En het is natuurlijk logisch dat de politiek die zeker rond moeilijke kwesties niet altijd kan geven, maar je ziet dat federaal premier Alexander De Croo daar toch handiger op inspeelt dan Jan Bon. En dat die afwachtende houding van Jan Bon en parten speelt, het lijkt vaak of hij afwezig is, niet geïnteresseerd is. En ja, dat weegt wel op die Vlaamse regering. Nu, als je het nog wat breder bekijkt, ik vind op zich wel een probleem dat die snelheid altijd lijkt te primeren op de inhoud. Op zich is het goed dat de politiek kijkt naar hoe ze de factuur kan gaan dempen van mensen die nu heel hoge energiekosten hebben. Maar je ziet dat geld nu toch wel vaak heel breed wordt uitgesmeerd en op de lange termijn maakt dat de overheidsfinanciën behoorlijk onhoudbaar.
2.
Dan gaan we even de taalgrens over, want morgen is het dag van de Franse gemeenschap, oftewel Fédération Wallonie-Bruxelles. Maar valt er eigenlijk wat te vieren? Het is geen officiële feestdag, wel een herdenking van 27 september 1830, de Belgische onafhankelijkheid. De concerten en feestelijkheden zijn afgelopen donderdag al begonnen en duren nog tot komende vrijdag in Brussel en in verschillende Waalse steden. Maar Jasper, die Waalse begroting die is intussen dramatisch. Hè? Toch een domper daar op die feestvreugde?
Een serieuze domper, denk ik. Nu, het is al langer bekend dat Franstalige België zijn rekeningen niet op orde heeft. Al deden Franstalige politici daar vaak sussend over. Nu, wij brachten 2 weken geleden het bericht dat Belfius, de huisbankier van de Waalse regering, het niet meer vertrouwt. En dan heb je natuurlijk een probleem. Nu, die discussie wordt vooral interessant in de aanloop naar de verkiezingen van 2024. PS-voorzitter Paul Magnet heeft al te kennen te geven dat hij geen staatshervorming wil. Maar het geeft er nu toch alles van weg dat, ja, dat het over het communautaire zal moeten gaan en vooral over het geld. En daarbij zullen de Franstaligen dan wellicht geen demandeur de rien zijn, maar demandeur de l'argent.
Steeds meer Europeanen kunnen de hoge gasprijzen niet meer betalen. Komt er nu zo'n algemeen prijsplafond voor gas of niet? We zullen het komende vrijdag misschien wel weten, Jasper, want dan is het topoverleg, kunnen we zeggen, tussen de Europese ministers van Energie. Hoe kijk jij daarnaar? Verwacht je een doorbraak?
Ja, je herinnert je wellicht de nogal triomfantelijke communicatie van minister Tine van der Straten en premier Alexander De Croo na de vorige vergadering. Toen ze lieten uitschijnen dat gasplafond er was, dat het geregeld was. Nu, in Europa gaan de dingen vaak trager dan iedereen zou willen. Het lijkt België wel, zou je soms kunnen zeggen. Dat gasplafond, dat is er dus nog niet. Er was enkel de afspraak dat de Europese Commissie een voorstel ging uitwerken. En ja, direct na die vergadering, twee weken geleden, botste dat zelfs meteen op kritiek van de Duitse bondskanselier Scholz. En ook de commissie zelf liet uitschijnen dat ze eigenlijk weinig zin had in zo'n gasplafond. Nu, de voorbije twee weken zijn de dingen wel aan het schuiven gegaan. De commissie komt met een voorstel. Al zal eerder dan over gasplafond worden gesproken over een gasslang. Maar eigenlijk komt dat op hetzelfde neer. Het gaat over een soort van minimum- of maximumprijs die Europa zou willen betalen. En die mee fluctueert met de prijs van het gas op de internationale markten. Benieuwd of het er echt komt.
Ja, inderdaad, als we eens breder gaan bekijken wat betreft die hele Europese Unie in de aanpak nu van de energiecrisis naar aanleiding van die Russische inval. Wat voor indruk maakt die hele Unie op dit moment op jou?
Als je even uitzoomt en misschien zelfs breder kijkt naar de energiecrisis, maar ook naar corona, dan moet je toch wel vaststellen dat er zich een heel grote bevoegdheidsverschuiving heeft voorgedaan van de lidstaten naar het Europees niveau. Tot voor enkele jaren geleden was het echt ondenkbaar dat de commissie centraal zou staan bij het beheren van een gezondheidscrisis of een energiecrisis. Dat de commissie nu het laatste woord krijgt bij het aankopen van vaccins, het invoeren van een overwinstbelasting voor energiebedrijven of zelfs het voeren van een oorlog. Dat is ongezien. Je ziet doorheen de geschiedenis dat Europa door crisissen altijd sterker is geworden. Het probleem daarmee, vind ik, is dat er nauwelijks debat over wordt gevoerd. Meestal merken we dan achteraf dat er veel macht is afgestaan aan een niveau waar de kiezer toch minder impact op heeft. Ik zeg niet dat dat verkeerd is, maar het zou goed zijn om de discussie daarover aan te gaan.
4.
Er staat er eentje klaar om te vertrekken, Jasper. Want waar kijken beleggers er uit deze week? Dat is de beursgang donderdag van het Duitse luxe sportwagenmerk Porsche. Bekend natuurlijk van de iconische 911. Het wordt zomaar even de grootste Europese beursgang in 10 jaar. Het kapitaal wordt niet toevallig verdeeld in 911 miljoen aandelen. Wat denk je, Jasper? Wordt het een free lunch IPO? Een beursgang die snel veel opbrengt als we er donderdag meteen instappen?
Het minste dat je kunt zeggen is dat het klimaat niet ideaal is om naar de beurs te trekken. De voorbije maanden hebben we al gezien dat de paar beursintroducties niet zijn doorgegaan, omdat de onzekerheid op de markten door de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis. Nu, Porsche is natuurlijk een geval apart. Als iconisch merk kan het rekenen op veel interesse en de verwachting is dan ook dat de beursgang een succes gaat worden. Al betwijfelen analisten wel dat het zo'n knaller wordt als dat andere heel bekende sportwagenmerk Ferrari. De Duitsers zullen het niet graag horen, Bert, maar misschien is dat nog iets iconischer. En was die beursgang nog een groot succes.
5.
Italië heeft gekozen en het is zoals verwacht een stevige ruk naar rechts geworden. Grote winnaars van de verkiezingen zijn 3 uiterst rechtse partijen. Die hebben samen ergens tussen de 41% en 45% van de stemmen. En daarmee kunnen ze in het parlement een absolute meerderheid vormen. Het gaat om de Lega van Matteo Salvini, Forza Italia van oud-premier Silvio Berlusconi en Fratelli d'Italia, de partij met wortels in het fascisme, achter frontvrouw Giorgia Meloni. En die sprak vannacht haar achterban al toe.
Però quando stanotte sarà passata, quando questa notte sarà passata, noi dovremo ricordarci che non siamo un punto d'arrivo. Noi siamo un punto di partenza. È da domani che noi dobbiamo dimostrare il nostro valore.
Dit is geen eindpunt, zegt ze, maar een startpunt. Vanaf morgen zullen we maar moeten laten zien wat we waard zijn. Dat moeten we dan inderdaad gaan zien. Jasper Meloni wordt allicht dus de nieuwe Italiaanse premier. Eerste vrouw ooit in die functie. Dat succes van de radicale rechts, hoe kijk jij daarnaar?
Ik denk dat de Italiaanse kiezer is gevallen voor de partij die geen deel heeft uitgemaakt van de gevallen regering van Nationale Eenheid onder leiding van Mario Draghi. De Fratelli d'Italia, haar partij, waren zo de enige oppositie en daar profiteert de Meloni nu van. Ik denk dat veel Italiaanse kiezers klaar zijn met de huidige gang van zaken. Uiteindelijk moet je al terug naar Silvio Berlusconi voor de financiële crisis. Dat er nog eens iemand die de verkiezingen heeft gewonnen ook effectief premier is geworden. Door de vele blokkades, de veto's en de politieke en economische problemen van Italië heeft het land de voorbije 15 jaar vooral technocratische premiers gehad. Het is nu aan een echte volbloedpolitica om dat te gaan proberen doorbreken.
Mm-hmm. Wat kunnen we volgens jou verwachten van die regering, Meloni, qua beleid?
Het zal sowieso een ruk naar rechts zijn. Hè. Meloni sleept een fascistisch verleden met zich mee, maar ze heeft heel hard haar best gedaan om dat te doen vergeten. Ze lijkt ook te beseffen dat ze niet op ramkoers kan gaan met Europa, want als ze dat zou doen, zou de Italiaanse rente sterk gaan stijgen. En die rente is momenteel al behoorlijk hoog en dat zou haar elke beleidsruimte afnemen. Op economisch vlak worden daarom niet echt slotternijen verwacht. En anders dan sommige andere zeer rechtse politici moet ze niks weten van Vladimir Poetin. Dus ik verwacht nu ook niet dat Italië de Europese Oekraïne-politiek in vraag gaat stellen. Wat belangrijk is, zeker op het moment dat die oorlog aan het escaleren is met de nucleaire dreigingen van Poetin. De grootste moeilijkheden verwacht ik eigenlijk rond migratie. Meloni profileert zich zeer sterk op de anti-immigratielijn. Italië ligt waar het ligt, namelijk dicht bij Afrika. Heel veel migranten proberen in Europa binnen te komen via Italië. En ik vermoed dat ze daar wel eens heel hard zou kunnen gaan provoceren.
6. En na Italië is het volgende week zondag aan Brazilië. Daar gaat de race om het leiderschap tussen de huidige rechtse president Bolsonaro en zijn linkse uitdager Lula. Die wil een comeback maken. Die man was al eens president tussen 2003 en 2010. Hij leidt ook in de peilingen. Jasper, velen noemen Lula en Bolsonaro nog grotere populisten dan de Italianen. Wat staat hier op het spel?
De wereld houdt toch een beetje zijn hart vast voor deze verkiezing. Het ziet er naar uit dat Lula gaat winnen. Nu, zegt het zelf, een wissel op de toekomst, kun je dat bezwaarlijk gaan noemen. Hij was al eens president en er hangt een grote corruptiewolk rond hem. En daarboven bestaat risico dat Bolsonaro de uitslag niet gaat erkennen en dat we een soort herhaling krijgen van wat er in de Verenigde Staten is gebeurd na de nederlaag van Trump met de bestorming van het Capitool. Met dat verschil dat de Braziliaanse instituties zwakker zijn dan de Amerikaanse. En dus dat breder geweld eigenlijk niet is uit te sluiten. En dat is wel bijzonder zorgwekkend voor wat de grootste democratie van Latijns-Amerika is.
7. Belgium have it. Belgium have it. It's Rainbow Remco. Evenepoel, the world champion in Australia.
We have it. Onze Remco Evenepoel zeggen we dan in Australië. Overwinning op het wereldkampioenschap daar Down Under. Die zindert nog na, zou je kunnen zeggen, vanmorgen. De sportprestatie van het jaar, als ik het zo zie hier in onze media, Jasper.
Ik heb met groot respect zitten kijken naar de manier waarop Remco Evenepoel wereldkampioen is geworden. En ik denk inderdaad, zeker in België heeft hij zich daarmee onsterfelijk gemaakt. Nu, ik wil geen domper op de feestvreugde zetten, maar voor mij was de sportprestatie van het weekend toch nog iets anders. En dat was Kipchoge, die op de marathon van Berlijn zijn eigen wereldrecord heeft scherper gesteld. Hij heeft 30 seconden sneller gelopen dan de vorige bestijd. En dus die staat nu op 2 uur, 1 minuut en 9 seconden. Dus de magische grens van de 2 uur komt steeds dichterbij.
Een nieuwe snelste man inderdaad ter wereld. Inspiratie voor jou, Jasper. Volgende week is er de Brussels Airport Marathon. Ik heb mij laten vertellen dat jij daar ook aan deelneemt, maar weliswaar maar de halve, heb ik begrepen.
Ja, ik hoop de halve marathon. Nu, het voordeel is dat ik dan wellicht minder tijd ga nodig hebben dan Kipchoge, al moet ik natuurlijk ook maar de helft zover.
Toch nog respect, Jasper. Daarmee is het eerste de 7 van deze week weer op. Ben je ook weer helemaal klaargestoomd voor de nieuwsweek. Dankjewel daarvoor, Jasper Doren.
Graag gedaan.
Morgenochtend zijn we er weer met de nieuwe de 7. Heel graag. Tot dan.
Dit was De Zeven met Bert Rijmer. Productie door Roan van Eyck vanop de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan.
U verdient meer tact. U verdient meer contact. U verdient meer oogcontact met uw financiële partner, die ook oog heeft voor uw financiële situatie. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.